Goedemorgen. Ik wil graag met jullie een tekst lezen uit Matteüs 6. Paul die heeft hem ook al voorgelezen. Hij staat in Matteüs 6 vanaf vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Ik weet niet hoe deze tekst bij jou binnenkomt, maar ik vind dit een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel. Ik vind het een van de meest ingewikkelde teksten uit de Bijbel. Want als we het hebben over genade, dan hebben we het erover dat het niks kost, dat we dat gratis krijgen. We praten er met elkaar over, als het gaat over de vergeving van God, dan is dat een geschenk wat Hij ons geeft. En hier lijkt ineens alsof er een hele sterke voorwaarde zit aan het ontvangen van de vergeving van God. Namelijk dat wij andere mensen die ons iets hebben aangedaan, ook vergeven. Het lijkt bijna alsof Jezus hier zegt dat God in de hemel zit en kijkt en denkt, jij hem niet vergeven? Nou, dan ik jou niet vergeven. En dat past niet in mijn hoofd, in hoe ik God heb leren kennen, in hoe ik zijn genade voor mijn leven heb leren kennen. Dat er een voorwaarde zou zijn om zijn vergeving te ontvangen. En dan heb ik het voorrecht dat ik daarover mag spreken, zodat ik mezelf de tijd gun om daar eens even goed in te duiken. En dat heb ik gedaan en dat wil ik vanochtend met jullie delen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in dit stukje in de Bijbel. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je in ieder geval even uitleggen wat is vergeven. En ik heb een kleine disclaimer aan het begin. Wat is vergeven? Laten we daarmee beginnen. Wat is vergeven? Nou, vergeven, daar heeft Wim vorige week al heel veel over gezegd. Maar ik denk dat het vergeven wat God doet naar ons, dat een ander soort vergeven is dan wat wij doen naar de mensen om ons heen. Wim heeft het vorige week gehad over dat als God ons vergeeft, dan werpt Hij onze zonde zo ver weg, zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Dat komt doordat God in staat is om ervoor te kiezen ergens niet meer aan te denken. En dat is voor ons gewoon een stukje lastiger. Dus dat betekent, als we vergeven, betekent het niet dat we er nooit meer aan mogen denken. Als we vergeven, dan betekent het dat we in de eerste plaats het eens zijn met God over dat het onrecht wat ons is aangedaan niet past binnen zijn koninkrijk. Daar begint vergeving volgens mij. Dat op het moment dat ons onrecht aangedaan is, dat we erkennen dat het onrecht is, dat het niet past binnen het koninkrijk van God. En dat we het daar samen met God over eens zijn. Om vervolgens te zeggen, oké, maar dat wat die ander mij heeft aangedaan, dat wat niet past binnen het koninkrijk van God, dat reken ik hem niet meer aan. En het oordeel daarover laat ik aan God. Dan die disclaimer, want als ik dit zo zeg, dan is de kans vrij groot dat er op dit moment iemand in jouw hoofd zit waarvan je weet, die moet ik eigenlijk vergeven, maar dat vind ik te ingewikkeld. Ik kan je niet vragen om niet aan die persoon te denken, want het woord niet geeft geen sturing. Dus ik wil je vragen om ook aan andere mensen te denken die je in het verleden hebt vergeven. Zodat de boodschap over vergeving die ik je vanochtend ga vertellen niet alleen maar toegespitst wordt op de persoon waar jij eigenlijk als een berg tegenop ziet om die te moeten vergeven. Maar dat de boodschap die ik je vanochtend vertel breder wordt dan dat. Zodat je zegen mag ervaren uit de woorden die ik ga spreken. en omzegen te ervaren over de woorden die ik ga spreken, denk ik dat het van essentieel belang is om ons hart te openen, om onze oren te openen en om te vragen aan God of Hij met zijn Heilige Geest aanwezig wil zijn, zodat de woorden die gesproken worden ook in ons hart mogen landen. Mag ik met jullie bidden? Vader, we willen u danken voor deze dag. Dat we hier bij elkaar gekomen zijn. We willen u danken dat we mogen genieten van een vrije zondag hopelijk. En dat we hier bij elkaar gekomen zijn om elkaar te ontmoeten, om u te ontmoeten en om u te aanbidden. Koning Jezus, we willen u danken voor de vergeving die u geeft. En Heilige Geest, we vragen u of u de woorden die gesproken worden, of u die in alle veiligheid wil binnen laten komen in ons hart. Zodat ze ons leven mogen raken. In Jezus' naam. Amen. Terug naar die tekst die ik net gelezen heb. Om die tekst te begrijpen is het handig om even wat van de achtergrond van die tekst duidelijk te maken. Want deze tekst staat niet op zichzelf. Deze tekst is namelijk onderdeel van een groter verhaal. Het is onderdeel van de bergrede. Voorafgaand aan de bergrede, vlak voor de bergrede, is Jezus gedoopt door Johannes de Doper. En dat is zeg maar het begin van Jezus leven als leraar hier op aarde. Na zijn doop gaat Jezus de woestijn in, 40 dagen, 40 nachten. Hij eet niet en als hij de woestijn uitkomt, dan verzamelt hij zijn eerste leerlingen om zich heen. En met die leerlingen gaat hij de berg op. En daar op de berg preekt hij misschien wel de belangrijkste preek van zijn leven. Want dat is een preek waar wij vandaag de dag nog met elkaar over praten. En Jezus die doet dat omdat hij, voordat hij gaat laten zien wat het koninkrijk van God inhoudt, wil hij zijn leerlingen vertellen wat het koninkrijk van God inhoudt. Hij vertelt aan zijn leerlingen, jongens, jullie hebben gewacht op het koninkrijk van God. Nou, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Want ik ben hier en ik ga jullie laten zien wat het koninkrijk van God inhoudt. Maar voordat ik het ga laten zien, wil ik jullie gewoon een heel aantal principes over het koninkrijk van God vertellen. En dat doet Jezus. Hij vertelt ze belangrijke lessen over het koninkrijk van God. En de kern daarvan is eigenlijk, als je die hele bergrede samenpakt en wil samenvatten, dan doe ik het natuurlijk tekort, maar dan zou ik zeggen, Jezus laat ons door de bergrede zien dat het hem en zijn vader er niet om te doen is dat we zijn regels opvolgen, maar het is hem erom te doen dat wij ons hart verbinden met zijn hart. Dat is waar het hem om te doen is. Dus het gaat hem niet om het opvolgen van de regels, maar het gaat hem om ons hart. Dat hoor je ook op het moment dat hij vertelt. Jullie hebben gehoord dat gezegd is dat je geen moord mag plegen. En ik zeg zelfs op het moment dat je boos wordt op iemand, dan moet je je daar al over verantwoorden. Sterker nog, op het moment dat je niets nut of dwaas zegt tegen iemand, dan moet je je daarover verantwoorden. Jullie hebben gehoord dat gezegd is dat je geen overspel mag plegen, maar ik zeg zelfs, als je kijkt naar een vrouw om daar opgewonden van te raken, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar ik zeg je niet te verzetten op het moment dat je met geweld benaderd wordt. Maar in plaats daarvan, als je op je rechterwang geslagen wordt, om ook je linkerwang toe te keren. Als je staat te bidden, moet je dat niet op de hoek van de straat doen en heel hard, zodat iedereen je kan horen, met hele mooie woorden, zodat de mensen onder de indruk van jou zijn. Nee, als je bidt, gebruik dan deze woorden. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En meteen daarachteraan zegt Jezus, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je evenmin je misstappen vergeven. Jezus laat hier zien in die bergrede, het is ons om je hart te doen. Dus als je bidt en je gebruikt daar hele mooie woorden voor, maar je hart is er niet bij, dan heeft dat geen waarde. Maar gebruik deze woorden. En ik vind dit zo'n mooi gebed. Al in het allereerste woord van dat gebed plaatst het onszelf volledig in perspectief. Daar waar wij bij ons in de kerk regelmatig praten over onze persoonlijke relatie met God. En dat het gaat om mijn relatie met God. Daar zegt Jezus, als je bidt, zeg dan onze Vader. Niet Vader, niet mijn Vader, maar zeg onze Vader. Want je bent deel van een groter geheel. En vervolgens leert Jezus ons dat we ons 3 keer naar God toe mogen richten. 3 keer zeggen we u in het onze Vader. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Jezus zegt, het gaat niet om jou en jouw individu. Maar je maakt deel uit van een groter geheel. En kijk eerst eens omhoog. Onze Vader die in de hemel is. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Om vervolgens uit te komen bij dat wat er in ons leven speelt. Maar ook dan gaat het niet over mij. Dan gaat het nog steeds over ons. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Wat Jezus ons door dit gebed laat zien, is dat onze liefde voor God, de liefde die wij hebben voor God en de liefde die God heeft voor ons, die verbindt ons aan elkaar. Sterker nog, onze relatie met elkaar is voor God net zo belangrijk als onze relatie met Hem. Het grote gebod is niet voor niets. Heb God lief boven alles. En het tweede, daaraan gelijk, is heb je naaste lief als jezelf. Dat is de samenvatting van de hele wet. Heb God lief boven alles. En het tweede, daaraan gelijk, is heb je naaste lief als jezelf. Onze relatie met elkaar is voor God net zo belangrijk als onze relatie met Hem. En dat betekent dus dat naast dat we vergeving ontvangen, we ook vergeving mogen geven. Maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met die vergeving geven? Nou, ik denk dat we ons moeten realiseren dat Jezus hier begint uit te leggen aan zijn leerlingen wat de principes van het koninkrijk van God zijn. Dus misschien zit je nog steeds vast met dat ene verhaal in je hoofd en dat je denkt, ja, maar ik kan dat niet vergeven. Dat is niet waar Jezus op dat moment over praat. Jezus praat niet over jouw situatie op dit moment. Nee, wat Jezus doet, is hij neemt zijn leerlingen mee de berg op. Hij laat ze even uitzoomen en hij zegt tegen ze, dit is hoe het koninkrijk van God werkt. En hoe werkt het koninkrijk van God? Nou, dat wat je voor jezelf ontvangt, het is de bedoeling dat je dat doorgeeft aan andere mensen. En weet je waarom Jezus dat zegt? Omdat hij weet hoe dat werkt. Want op het moment dat wij dingen vast blijven houden, op het moment dat we die bitterheid in ons hebben, dat verdriet en die pijn in ons blijven vasthouden, dan maakt ons dat kapot van binnen. Dat vreet aan ons. En Jezus die... Nou, het is misschien te kort gezegd, maar Jezus gunt het ons. Het is geen fijn woord, maar ik weet even geen antwoord. Maar Jezus gunt het ons dat wij een ander vergeven. Omdat de vergeving die wij geven aan een ander, dat geeft ons vrijheid. Jezus weet ook dat onze houding tegenover elkaar, dat die invloed heeft op onze relatie met God. Want op het moment dat wij niet vergeven wie ons ziet schuldig zijn, dan reserveren wij voor die mensen een plekje in ons hart. En dat plekje in ons hart wat we voor die mensen reserveren, dat wordt hard. Dat wordt koud. Dat wordt steen. En als we niet oppassen, dan breidt zich dat langzaam uit. En wat God juist tegen ons zegt, is: ik wil je hart. Ik wil je hart. Ik wil niet een stukje van je hart. Nee, ik wil je hele hart. En daarmee is het eigenlijk gewoon zoals ons menselijke hart. Gewoon diegene die hier zit. Want aan de ene kant stroomt daar bloed in. En aan de andere kant stroomt daar weer bloed uit. En op het moment dat wij tegen ons vleeselijke hart zouden zeggen: oké, ik wil wel bloed erin, maar ik wil geen bloed eruit. Dan hebben we een verstoorde bloedsomloop. En net zo werkt het met ons geestelijke hart. Op het moment dat wij zeggen: we willen daar wel bloed in hebben, maar er mag geen bloed uitlopen. Dan krijgen we in ons geestelijke hart een verstoorde bloedsomloop. En dat weet Jezus en daarom zegt Jezus ook: je moet zorgen voor een goede geestelijke bloedsomloop. En daarom zeg ik je: je moet vergeven wie jou iets schuldig zijn. En als je anderen niet vergeeft, dan zal mijn hemelse Vader ook jou niet vergeven. En dat is niet, met alle respect, dan is het niet zo dat God in de hemel zit, naar beneden kijkt en denkt: oh, jij niet vergeven? Nou, lekker peu, ik ook niet. Nee, dat is niet hoe God aan mij omgaat. Maar dit is het principe van het koninkrijk. Dit is hoe het werkt in Gods koninkrijk. Want genade moet stromen. Genade moet er instromen, maar alles wat we van God ontvangen, dat ontvangen we niet om vast te houden, maar dat ontvangen we om door te geven. En zo werkt het ook met de genade die wij voor ons eigen leven ontvangen. Dit is het principe van Gods koninkrijk. En toch. En toch kan het zijn, en dan komen we terug bij die ene persoon. Toch kan het zijn dat er iets in jouw leven is gebeurd. Waarvan je zegt: Joel, dat is een mooi principe. Maar dat wat ik te vergeven heb, dat is te groot. En dan sta ik hier met mijn vrome praatje jou uit te leggen hoe het werkt in Gods koninkrijk. En dat genade moet stromen. Dat je een gezonde geestelijke bloedsomloop moet hebben. En je zit op je stoel en je denkt: barst maar. Want ik kan het gewoon niet. Joel, je hebt geen idee. Je hebt geen idee wat mijn broer allemaal gedaan heeft. Joel, je hebt geen idee wat mijn moeder mij mijn leven lang al zegt. Joel, je hebt geen idee wat er gebeurt iedere dag opnieuw als ik de klas in kom lopen. En ik al van tevoren weet dat ik me moet wapenen. Omdat ze het iedere dag op mij gemunt hebben. Joel, je hebt geen idee hoe ik behandeld word door mijn collega's op mijn werk. Joel, dat wat je nu van me vraagt, het is te groot. En dan kan je het hebben over het koninkrijksprincipe. Maar dit stuk kan ik gewoon even niet meemaken. Nou, laten we eerlijk zijn. Er zijn zo ontzettend veel gevallen waarin ik dat zo goed kan begrijpen. En ik denk niet dat Jezus daar net zo makkelijk over gaat als dat we lezen in die twee versen in de bergreden. Nee, wat Jezus gedaan heeft in de bergreden is uitleggen wat het koninkrijksprincipe is. En vervolgens komt hij vanochtend naast jou op je stoel zitten. En dan zegt hij, nou dat zeg ik dan. En dan zeg ik, die MBV, ik vind het een hele fijne vertaling, ik ben er blij mee. Maar hier hebben ze wel een foutje gemaakt. Want als we lezen in vers 12, dan staat er, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Er is bijna geen één vertaling die het woord hebben daar gebruikt. Als je teruggaat naar dat wat we hebben van de grondtekst, dan is er geen aanleiding om te denken dat daar het woord hebben moet staan. Een veel betere vertaling zou zijn, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En dan komt hij weer in lijn met die hele bergrede. Daar waarin Jezus geen enkel moment een punt in de tijd noemt om te zeggen, oké, en dan moet je het op orde hebben. Maar die hele bergrede, als je hem doorleest voor jezelf, ik weet zeker, er zijn meerdere punten die je leest waar je je leven aan spiegelt en waarin je tot de conclusie moet komen. Dit klopt niet met mijn leven op dit moment. Jezus legt daar zo ontzettend veel latten, zo ontzettend hoog, dat we daar niet bij kunnen. En er is geen moment dat Jezus zegt, oké, en over 3 maanden moet het zover zijn, dan moet je het op orde hebben. Nee, die hele bergrede leert ons juist dat er ruimte is voor een proces van groei. En dat in dat proces van groei Jezus zelf bij ons aanwezig is. Dat Jezus zelf die weg met ons wil gaan. En dan wordt dat vers 12, wordt vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is, wordt dan een proces. Niet ik moet vergeven, dus ik vergeef vandaag. Och nee, jongens, want daarmee kan je soms zelfs meer kapot maken dan dat je heel maakt. Omdat je gewoon te snel bent met iets te vergeven wat te groot is. Maar hoe ziet zo'n proces er dan uit, hè? Ik ben geen psycholoog. Maar als ik kijk naar mijn eigen leven en ik luister naar verhalen van andere mensen, dan zijn er een aantal dingen die ik daar iedere keer weer in terughoor. Het eerste is dat op het moment dat je wil vergeven, dan is de eerste prioriteit dat je uit de situatie komt waar je in zit, waarin je beschadigd wordt. Dus als er een situatie is waarin je beschadigd wordt, dan mag je eerst uit die situatie komen voordat je zegt, ik vergeef het je. Want we moeten onze naaste lief hebben zoals onszelf. En als we onszelf lief hebben, dan beschermen we onszelf. En daarom mogen we de tijd nemen om uit die situatie te komen. Als jij in zo'n klas zit en iedere dag met het lood in je schoenen weer naar binnen gaat, dan kan je bij de deur zeggen, Heere God, ik vergeef het ze. Maar op het moment dat je binnenstapt en ze pakken je weer, dan is die vergeving misschien wel te vroeg gekomen. Je mag ervoor kiezen om uit die situatie te komen. Dat kan betekenen misschien dat je een andere klas moet zoeken. Het zou ook kunnen betekenen dat je samen met God ontdekt hoe je daaruit kunt komen binnen de bestaande situatie. Geen idee wat je situatie is. Maar op het moment dat er sprake is van schade, mag je de tijd nemen om eerst uit de situatie te komen. Vervolgens is het nodig om boos te zijn. Het is nodig om boos te zijn over het onrecht wat je is aangedaan. Op het moment dat er geen ruimte is geweest voor die boosheid, dan kan het zomaar zijn dat je nog iets aan het onderdrukken bent. Maar op het moment dat er onrecht is in je leven, dan mag je daar, dan moet je daar boos over zijn. En als je boos geweest bent, dan mag er ruimte zijn voor verdriet. Verdriet om datgene wat je kwijtgeraakt bent. Datgene wat je afgepakt is. Gewoon tijd om te rouwen voor dat wat je kwijt bent. En dan zou het kunnen zijn dat er misschien een moment komt. Nee, dan mag er een moment komen dat je ervoor kiest om in de toekomst te gaan vergeven. En dan komt dat moment in de toekomst. Als je uit de situatie bent, als je boos geweest bent, als je verdrietig geweest bent. Dan komt dat moment in de toekomst waarop je zegt, oké, nu ben ik eraan toe. En nu kan ik zeggen, dat wat mij is aangedaan is onrecht geweest. Maar het oordeel daarover laat ik aan God. En weet je wat ik zo gaaf vind? Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat. De allerlaatste woorden die hij uitspreekt in het evangelie van Matteüs. Weet je wat hij daar zegt? En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. En weet je wat Jezus daarmee zegt? Al die stappen die je doorloopt, die fases waar je doorheen gaat. En ik bedoel dat in alle oprechtheid en zeker niet als een dooddoener. Daarvan zegt Jezus, ik ben erbij. Ik ben erbij als je zit in een situatie die onveilig voor je is. En ik wil samen met je zoeken naar een manier om daaruit te komen. Ben jij boos over onrecht? Ik kom naast je zitten om samen met jou boos te zijn over het onrecht wat je is aangedaan. Want ik haat onrecht, zegt Jezus. Ik haat onrecht en dat wat jou is aangedaan, daar ben ik boos over. En Jezus komt naast je zitten. En hij zegt tegen je. Ik zie wat je bent kwijtgeraakt. En ook mij doet het pijn. En samen met jou wil ik daarover huilen. Want dat wat jou is afgenomen, dat had nooit, nooit mogen gebeuren. Dat is niet wat ik voor jou voor ogen had. En op het moment dat je komt op dat punt waarin je zegt, ik maak de keus om in de toekomst te gaan vergeven, dan staat Jezus naast je om je aan te moedigen. En op het moment dat moment in de tijd gekomen is, dat je ervoor kiest om te zeggen, oké, ik ga vergeven, dan staat Jezus achter je. Om je een duwtje in de goede richting te geven. Om je te helpen. Ik vind dat zo mooi. Het verhaal van Corrie ten Boom. Als je al langer naar de kerk gaat, dan heb je dat verhaal al 1000 keer gehoord, denk ik. Maar Corrie ten Boom, die is haar hele familie kwijtgeraakt in vernietigingskampen. Ze heeft daar zelf gezeten, ze heeft het overleefd. En ze heeft vervolgens haar leven gewijd om eigenlijk uit te leggen aan mensen wat vergeving is. En op een avond was ze een presentatie aan het geven. En ze ziet in de zaal iemand zitten. En dat was een van de kampbeheerders van haar eigen kamp. En aan het eind van die avond komt ze hem tegen. En ze neemt een wilsbesluit op dat moment. Nadat er momenten zijn geweest van boosheid. Nadat er momenten zijn geweest van verdriet, van pijn, van rouw. Is nu het moment aangebroken waarop zij een wilsbesluit neemt en zegt: ik ga hem vergeven. En ze vindt het moeilijk om haar hand uit te steken, maar op het moment dat ze haar hand uitsteekt, merkt ze dat Jezus ernaast komt staan en samen met haar de hand uitsteekt om te zeggen: ik vergeef het je. En soms zijn de dingen die ons aangedaan zijn zo ontzettend groot dat we dat uit onszelf nooit kunnen zeggen. En ik meen het zo oprecht op het moment dat ik zeg: Jezus staat naast je. Hij is boos met jou. Hij huilt met jou. Maar hij wil je ook helpen om een volgende stap te zetten. Want als je blijft zitten waar je zit, dan ga je kapot van binnen. Dan wordt je hart hard van binnen. Dan wordt het koud. Dan wordt het steen. En Jezus zegt: laat me je helpen om de volgende stap te zetten. Zullen we samen de tijd nemen om boos te zijn? Zullen we samen de tijd nemen om verdrietig te zijn? En zullen we nu samen de stap gaan zetten om te gaan vergeven? En dan kan het zomaar zijn dat je vergeven hebt. Dat er een verhaal is in je leven waarvan je dacht: dat heb ik afgesloten. En terwijl ik aan het praten ben, merk je dat het opborrelt. Of op het moment dat je tv aan het kijken bent en er komt een scène voorbij in een film of een serie of een programma die ontzettend doet denken aan jouw situatie en je merkt dat het weer opvlamt. Of je ziet iemand die lijkt op de persoon die jou iets aangedaan heeft en je merkt dat je weer begint, dat je meteen in je hart weer boos begint te worden of dat je verdrietig begint te worden. Dan wil dat niet zeggen dat je de eerste keer niet vergeven hebt. Maar dan wil dat zeggen dat je in je vergevingsproces een nieuwe laag aangeboord hebt. En dat je gewoon weer opnieuw mag zeggen, samen met Jezus: ik vergeef je. En dat mag je hardop doen tegen de persoon die jou iets aangedaan heeft. Maar dat is eigenlijk niet eens nodig. Nou, soms misschien wel. Maar voor jouw eigen vergevingsproces is dat eigenlijk niet eens nodig. Ik ben vanochtend hier niet naartoe gekomen om je uiteindelijk te vragen: wie ga je vandaag vergeven? Maar ik ben hier vandaag naartoe gekomen om je te vragen: welke stap zou je vandaag kunnen zetten? Welke stap zou je vandaag kunnen zetten? Met als doel dat er ruimte komt in je hart. Dat stukje wat hard en wat koud is, dat het langzaam weer warm kan gaan worden. Welke stap zou je vandaag kunnen zetten? Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Voordat je voor jezelf die vraag invult: welke stap mag ik vandaag zetten? Zou je hem eens aan Jezus voor willen leggen? Zou je gewoon eens aan hem willen vragen: Heere God, wilt u tot mijn hart spreken? Zijn er misschien nog verborgen kamers in mijn leven die ik weggestopt heb? Heere God, ben ik toe aan een volgende stap in de fase, in het proces van vergeving? Heere God, wilt u mij leren wat uw hoogste weg is, wat uw volmaakte weg is? Wilt u mij leren hoe ik dat koninkrijksprincipe kan toepassen in mijn eigen leven? Heere God, wilt u mijn hart toetsen? En Heere God, wilt u ook in dit proces mijn denken vernieuwen? We gaan zingen met elkaar. En ik zou je willen vragen om tijdens het zingen van dat lied, om ook op zo'n manier daarmee bezig te zijn. Om echt aan God te vragen: Heere God, wilt u tot mij spreken?